Want heel veel het thema komt heel veel voor in hem, in Christus, in hem. Het komt wel 34 keer voor in heel deze brief. En dus Paulus wou terwijl hij eigenlijk in de gevangenis zat, wou hij een brief schrijven. Niet noodzakelijk gericht naar een probleem in een gemeente, maar voornamelijk om een bepaalde theologie neer te pennen. Een theologie dat belangrijk is, dat de christenen wisten wie ze zijn in Christus. Wat het betekent. Het was een moeilijk onderwerp, want de meeste christenen, de heidense christenen dan, die kwamen dan tot het geloof. En er waren dan van die valse leren waarin dat men zei dat men terug aan de wet moest houden en dat men besneden moest worden. En dus er was een heel grote invloed van de Joodse religie. En Paulus zijn brieven zijn hier heel gericht op wie ze zijn in Christus. En wat betekent om gered te zijn door zijn bloed. Wat betekent om gerechtvaardigd te zijn. Wat betekent om onder één hoofd bijeen te zijn in Christus. Gezeten met hem in de hemelse sfeer is ook een begrip dat veel voorkomt. Zoals we de voorbije weken hebben gezien. En hier waren we vorige week gestopt. Paulus begon zijn brief eigenlijk met een gebed. En zijn gebed was: mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. Hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Amen. En die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsfeer een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorst en heerser, alle macht en kracht en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk die zijn lichaam is, de volheid van hem die allen alles in allen vervult. Oké. Okay. Is misschien een beetje moeilijk om te begrijpen. Wat Paulus wil hier zeggen, er is een macht in Christus werkzaam. En diezelfde macht, amen, heerst nu ook in ons. En opvallend is hier in vers 22, wanneer hij zegt, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. Dat doet me denken in een andere vers of brief van Paulus aan de kerk in Korinthe 15, waarin hij ook deze, dat is trouwens een psalm dat hij quoteert, psalm 8, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk. Dat wil zeggen dat heel de wereld aan de voeten ligt van Jezus. Amen. Het is een symbool van hoe dat de eerste Adam, de Adam van Genesis, de opdracht kreeg en autoriteit kreeg om heel de schepping te onderwerpen. Hij kreeg de opdracht van God, de eerste Adam, om te heersen over de schepping, om autoriteit te hebben. Dat is een symboliek van iets aan uw voeten leggen. En nu, waar dat de eerste Adam in is gefaald, want hij heeft inderdaad niet kunnen heersen over heel de schepping, hij heeft dat proberen te doen zonder Gods autoriteit, hij heeft dus misbruik gemaakt van zijn autoriteit, dat is wat de mens de hele tijd heeft proberen te doen. Maar Christus heeft dat rechtgezet door zich te onderwerpen aan Gods autoriteit, gehoorzaam te zijn aan God, en daardoor dus eigenlijk de autoriteit die Adam heeft verloren, teruggewonnen. En dus nu is alles onderworpen aan de voeten van Jezus Christus. Die is als hoofd over alles aangesteld voor de kerk. Amen. En wat mooi aan deze vers is ook, als Jezus het hoofd is van het lichaam van Christus, en het lichaam van Christus is de kerk, en alles ligt aan zijn voeten, en wij zijn het lichaam van Christus, de kerk, dan ligt ook alles aan onze voeten. Snap je wat ik wil zeggen? Hij is het hoofd, hij is degene die de autoriteit heeft. Jezus heeft autoriteit. Wij zijn zijn gezanten. Wij zijn, moet ik zeggen, zijn deel van het lichaam. En dus is ook alles aan onze voeten gelegd. Autoriteit behoort ons ook toe in de geest. Nu zien we dat nog niet helemaal tot vervulling komen, omdat de wereld een slechte plaats is, de meeste plaatsen. Maar deel voor deel moeten we de aarde overwinnen met het evangelie. Want daar hebben we de macht voor gekregen. Daarvoor heeft Jezus ook gezegd, mij is alle autoriteit gegeven en ik stuur u er nu op uit om die autoriteit te gebruiken. Amen. Amen. Even naar Efeze 2. Momentje, ik heb even problemen aan mijn oren. Okay. Efeze hoofdstuk 2, vers 1. We gaan even verlezen tot en met vers 10. Een van mijn favoriete passages in de schrift. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. De heerser over de macht in de lucht. De geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Okay, Paulus zegt hier, u was dood. En wanneer hij zegt u, dan doelt hij op de christenen die van heidense oorsprong zijn. Hè? Dus van niet-Joodse oorsprong. Ja? U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. De God van deze wereld, hè, de God met een kleine g, is eigenlijk het Griekse woord voor eon. Eon. Als ik dat woord zeg, eon, weet iemand dan aan wat dat woord doet denken? Ion. E-O-N. Ion, eeuw. Een tijdperk, hè, dat is het Griekse woord eon, het Engelse ion, hè, dat is een tijdperk. In het Hebreeuwse gedachtegoed was dat inderdaad een tijdperk. In het Grieks in die tijd, het woord eon werd beschouwd als een god, de god van de tijd. En eigenlijk andere vertalingen, deze passage... vertalen ze, u paste zich aan de manier van leven van deze wereld. Dus u was dood door de misstappen en zonden, en u paste zich aan de manier van leven van deze wereld. Dat is ook een andere vertaling. Paulus wil hiermee zeggen, u was op een gegeven moment, jullie waren vervreemd van God, en je deed maar wat de wereld zei dat je moest doen. Of de God van deze wereld, heerser over de macht in de lucht, de geest die nu ook werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn, maar dan heb je God leren kennen, en omdat hij zo barmhartig is, heeft hij u gered. Dat is eigenlijk wat Paulus hier wil zeggen. Ieder van ons moet goed beseffen dat als we gered willen worden en als we het evangelie willen prediken aan iemand anders, moeten ze beseffen van wat ze gered worden. We prediken het goede nieuws, maar als mensen niet beseffen wat het slechte nieuws is, als ze het goede nieuws niet aanvaarden, dan gaan ze het goede nieuws niet appreciëren. Ja? Ze moeten beseffen dat ze vervreemd staan van God en dat Jezus daar een eind aan kwam maken en dat er verzoening mogelijk is. Amen. Dat wanneer dat ze zich laten beheersen, zoals in vers 3, door wereldse begeerten, dat ze van nature blootstaan aan Gods toorn. Ja? Gods wraak zit op iedere mens. Dat wil zeggen, de dood is een gegeven voor iedere mens. En de opstanding van Jezus en de opstanding van ons, wanneer wij opstaan uit de dood, is een geschenk. Dus de toorn van God rust op iedereen die het geschenk van Christus niet heeft aangenomen. Het is belangrijk om mensen zich daarvan bewust te maken. Ja, meestal... meestal verkopen of proberen we het evangelie te verkopen op een redelijk goedkope manier, zoals God kan u dit en dat goed maken en God kan u zegenen en God gaat u genezen en God gaat... Ja, en dat kan allemaal waar zijn, maar de hoofdreden waarvoor Jezus is gekomen is om ons te redden van onze zonden. Amen. Om ons te kunnen verzoenen en terug toegang te krijgen tot onze Schepper. Want wat baat het een mens als hij de hele wereld kan winnen en rijk kan zijn en gezond kan zijn, maar zijn ziel gaat verloren zijn? Amen. Wat baat zijn ziel dan? Niets. Vers 4. Dus we waren allemaal vervreemd. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons die dood waren door onze zonden. Ja, hier zegt hij het nog eens. Ieder van ons was dood door onze zonden. En die dood, dat kan op twee verschillende manieren worden uitgelegd. Dood in de zin van, we hebben geen eeuwig leven. En dood in de zin van, we zijn spiritueel dood. We hebben geen invloed bij God, omwille van onze zonde. Amen. En het is allemaal, vers 4, omdat God zo barmhartig is. Ja, staat er omdat wij iets goed hebben gedaan? Staat er bij omdat... God ons eerst heeft veranderd en dan ons heeft aangenomen. Nee, het is allemaal begonnen doorheen de liefde van God. Amen, door de barmhartigheid en de genade van God. En niks anders. Wij konden niks goed doen om dit te verdienen. Het is gekomen uit de barmhartigheid van God. En dat moeten mensen ook goed beseffen. Ik was dood, maar doorheen Gods barmhartigheid heeft hij mij samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Vers 6. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelse sferen in Christus Jezus. Halleluja. Hij heeft ons samen met hem, hier hebben we weer, dat hebben we vorige keer al gezegd, die plaats. Dus niet alleen zijn we uit de dood opgewekt, we zijn ook in dezelfde plaats waar Jezus Christus naartoe is gegaan. Amen. Opgestegen naar de hemel. En nee, wij zijn nog niet letterlijk opgestegen naar de hemel, maar spiritueel hebben we al die plaats van autoriteit. Die plaats om in te gaan tegen de God van deze wereld. Amen. De plaats om nee te zeggen tegen de dingen van de duivel, tegen zijn leugens en zijn verleidingen. Die plaats is nu reeds aanwezig. Vers 7. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Want door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God. Geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Amen. Dat is een van de bekendste versen in heel het Nieuwe Testament. Efeze hoofdstuk 2, vers 8. Onthoud het, print het in uw hersenen. Zet het op de deur, slaapkamer, weet ik veel waar. Door zijn genade, door zijn barmhartigheid, door zijn liefde, bent u nu immers gered dankzij uw geloof. Uw geloof heeft de redding geactiveerd. Amen. Maar ook dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Amen. Het is een geloof in de reddende, in het reddende werk van Jezus. Geloof dat wat Hij voor mij heeft gedaan, is hetgeen dat mij goed brengt, goed op goede voet stelt met God. Geen gevolg van uw daden. Dan kun je misschien zeggen, ja, maar moet ik dan helemaal niks doen? Volg er dan geen daden? Jawel, want uit geloof komen daden. Want als we verder lezen, vers 10, dan wordt het duidelijk. Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Amen. Dus dat wordt hier wel duidelijker. Dus, even terug te gaan. Vers 9 zegt, het geschenk van God is geen gevolg van uw daden. Het geschenk van God is verkregen gratis door zijn barmhartigheid en genade. Door geloof aanvaard je dat. Wordt dat geactiveerd. Je wordt één met hem. Je wordt opnieuw geschapen. Maar je bent opnieuw geschapen om een nieuwe weg op te gaan. Vers 10. Hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Dus Hij heeft mogelijk gemaakt dat we een nieuw persoon zijn. En met die nieuwe persoon komen nieuwe daden, nieuwe attituden, nieuwe denkwijzen, hè? Nieuwe werken, goede werken. Die passend zijn voor de christen. Amen. Van een nieuwe boom verwacht men nieuwe vruchten. Momentje, ik geef mijn neus niet. Dus van een nieuwe boom, nu die we zijn in Christus, komen er ook vruchten. Amen. En die vruchten zijn niet rot. Die vruchten zijn niet vroeg rijp. Die vruchten zijn zoals de Heer. Jezus zei, aan hun vruchten ga je herkennen wie mijn leerlingen zijn. En ik weet niet of je de voorbije weken dat programma hebt gezien. Op Canvas. God vergeten over het misbruik in de katholieke kerk. Uitgevoerd door bischoppen, nonnen, broeders en zusters in kloosters. Die kinderen misbruiken. Het is iets wereldwijd trouwens. Dan zie je dat die vruchten aan die boom niet goed zijn. Dan zie je dat zij de naam bisschop, pastor, wie dat ook mogen heeft gedaan, christen, dat niet klopt. Amen. We horen de weg te gaan van goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Amen. Moeten we benadrukken. We gaan niet met die goede daden ons redding afkopen. We gaan met die goede daden, hoe moet ik zeggen, demonstreren, bewijzen, dat we inderdaad opnieuw zijn geboren. Maar nogmaals, ik doe ze niet expres om mezelf te bewijzen. Het is een natuurlijk proces dat vloeit uit de relatie met God. Hoe meer hij je verdiept in het woord, hoe meer je verdiept in je relatie met God, in gebed, aanbidding, hoe meer dat God u erop gaat wijzen dat bepaalde gedachten, levenswijzen, de weg van de wereld, dat die niet juist zijn en dat die vervangen moeten worden met nieuwe denkpatronen, nieuwe gedragingen en handelingen. Amen. Dank u, Jezus. Iemand tot hier vragen hierover? Vers 12. Om nog 10 versen te gaan. Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus. U had geen deel aan het burgerschap van Israël en u was niet betrokken bij de verbondsluiting en de belofte die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Dus Paulus richt zich terug naar de heidense christen. Je was geen deel van het burgerschap van Israël. Je maakte geen deel uit van dat verbond. Maar, vers 13. Maar, nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Ik heb dit nooit opgemerkt, vers 13. Nooit opgemerkt. Maar er is een speciale referentie in het woordje dichtbij. Een referentie naar Jesaja 57, gaan er direct naartoe. Deze vers, Paulus heeft Jesaja 57, 18. Ik zal nog eens lezen. Nu bent u, wij heidenen, hè, wij die nooit meededen aan Gods verbond en wij leven buiten Israël, we hadden geen deel aan het beloofde land, hè. Al die zaken die God had beloofd aan Israël. Nee, daar hadden wij helemaal geen deel aan. We waren ver weg. Maar in Christus Jezus zijn we dichtbij gekomen. Door zijn bloed. En wat wil dat zeggen, dat dichtbij komen? Nou wel, Jesaja 57, ik heb het vandaag voor de eerste keer, is mij dat opgevallen, of ik heb dat gelezen. Hier volgt een messiaanse profetie, zo noemt deze profetie in Jesaja 57. Het zegt, ik heb gezien wat ze deden, maar toch zal ik hen genezen. Hen lijden en hun barmhartigheid bewijzen. Treurende bied ik troostrijke woorden. Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij, zegt de Heer. Ik zal genezing brengen. Het is een dichtbij op het einde dat je moet opmerken. En de vrede, vrede, want dat komt ze biedt nog terug in Paulus in Efeze hoofdstuk 2. Dus hier zegt Jesaja onder inspiratie van de Heilige Geest. Hij geeft een messiaanse profetie, een belofte. Naar het volk. Dat zegt, ik heb gezien wat ze deden, maar toch zal ik hen genezen. Want Jesaja is een boek vol met oordeel. Een boek vol met bekeert u, of dit en dat gaat u allemaal overkomen. En wat uiteindelijk ook gebeurd is. Maar dan komt er ook vanaf hoofdstuk, rond hoofdstuk 50, komen ook allemaal beloftes op herstel en verzoening. En dit is er één van. Ik heb gezien wat ze deden, maar toch zal ik hen genezen. Hen lijden en hun barmhartigheid bewijzen. Treurende bied ik troostrijke woorden. Vrede, vrede voor iedereen. Ver weg of dichtbij, zegt de Heer, ik zal genezing brengen. De Heer zegt hier in Jesaja, dit is 800 jaar voor Jezus kwam. 800 jaar, zoiets. Vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij. Ver weg of dichtbij. Op wie doelt dat, die ver weg of dichtbij? Wie heeft Jesaja hier in gedachten? Wie is de ver weg? Yes, inderdaad, heel goed. Ver weg zijn de heidenen. Dichtbij zijn de Joden. Want dat was Gods volk. Ja? Maar hier is een profetie, 800 jaar voor Jezus kwam. En God zegt, er gaat vrede zijn voor iedereen. Niet alleen voor de Joden. Niet alleen voor Israëlieten. Niet alleen voor Gods volk. Doorheen het oude verbond met de besnijdenis en de offers en de tempel. Niet alleen voor die mensen. Ook voor zij die ver weg zijn. En dus laat me teruggaan naar Efeze. Waar waren we? Ah ja, vers 13. Dus Paulus zegt, maar nu bent u die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Snap jullie wat Paulus met deze vers, hoe dat hij Jesaja 57 verbindt? Hij zegt, wat Jesaja heeft voorspeld, dat er een dag gaat komen dat we genezen gaan worden. Iedereen, ook degenen die ver weg zijn en degenen die dichtbij zijn, heiden en joden. Paulus zegt, jullie, u, die eens ver weg was, heiden was, bent in Christus Jezus dichtbij gekomen. U bent nu jood geworden. Door zijn bloed. U bent nu joods geworden. U bent nu gered geworden. Een Israëliet. Niet letterlijk, niet nationalistisch natuurlijk. Maar u bent dus deel van het volk van God nu. Door zijn bloed. Vers 14. Want hij is onze vrede. Nou, waarschijnlijk zitten jullie allemaal naar je scherm te staren en denken van, oh, big deal, wat is dit allemaal? Voor iemand in de eerste eeuw die dat al las, en die kende een beetje het Oude Testament, was dat een serieuze big deal. Want de Joden, de Joodse christenen, waren zo een beetje otijn, waren zo een beetje arrogant ten opzichte van de heidense christenen, dat werd zo een beetje aanzien als een tweede rangs soort christen. Maar Paulus draait het hier om. Doorheen Christus en bloed zijn we allemaal eerste rangs christenen. En hij gaat het zeggen, want hij is onze vrede. Weet je nog wat Jesaja zei? Vrede, vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. Oké, wat wil dat zeggen? Het zit hier vol met verwijzingen naar zaken die de mensen toen wel begrepen. Als je geen Bijbelkenner bent en je leest dit, ja, dan versta je er amper iets van. Nee, je moet een beetje achtergrondinformatie hebben, je moet wat studiebijbels lezen, commentaren lezen, ga je dat beter begrijpen. Maar de muur van vijandschap ertussen heeft hij afgebroken. Je moet weten, in de tempel, en Paulus doelt daar heel waarschijnlijk op, in de tempel in die tijd, die er toen nog stond, toen dat Paulus dit schreef, de tempel waar de Joden naartoe moesten gaan met hun offers, was opgedeeld in twee verschillende plaatsen. Je had de plaats van de heidenen, en dan de plaats waar alleen de Joden mochten binnenkomen. Ja, dat ging dan doorheen een poort en alleen Joden met een offer mochten daar binnen gaan. Maar daar zat een muur tussen. Dus je had de plaats, het plein voor de heidenen en tot daar mochten de heidenen komen. Maar moest je verder gaan, moest je een Jood zijn. Kon je offer verder brengen naar de priesters. Paulus doelt hier op de muur. Dat er geen muur meer is tussen heidenen en joden. Amen. De muur van vijandschap is afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld om uit die twee... De wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld. De wet van Mozes had bepaalde geboden, had bepaalde voorschriften. Die bepaalden wat je moest doen om tot die heilige God te komen. Ja, die wet, die heilig is, had geboden, had regeltjes, om vergiffenis te krijgen, om verzoening te krijgen, om binnen die tempel je offer te brengen en dan in het heilige der heiligen te kunnen komen. Allemaal verschillende wetten, reinigingswetten, wetten rond besnijdenis, wetten rond welke offers hij allemaal moest brengen. Heel ingewikkeld. Heel lastig. Maar de Heer zegt, hij heeft deze buiten werking gesteld. Amen. Want er is nu een nieuwe weg. En dat is doorheen het bloed. Ik denk niet dat je beseft hoe zwaar beladen deze uitspraak is van Paulus in de eerste eeuw. En dat heeft hem waarschijnlijk heel veel vervolging opgebracht. Door te zeggen dat de wet buiten werking is gesteld. Dat heeft hem waarschijnlijk heel veel haatmail opgebracht. Vanuit de kant van de judaïsten. Die zich wel aan de wet hielden. Amen. Maar hij zegt uit de twee werelden. Jood en heiden. Heeft hij zichzelf één nieuwe mens geschapen. Amen. Er is nog maar één mens dat Jezus beschouwt. Dat God beschouwt als gered. Dat zijn zij die in Christus zijn. Niet meer op basis van uw afkomst. Op basis van besnijdenis, wat dan ook. Op basis van geloof. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God door in zijn lichaam de vijandschap te doden. De vijandschap in dit geval is het de zonde. Amen. We zijn er bekend hoor. Vers 17. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren. Hier is weer die quotatie van Jesaja 57. Ja, dat is heel mooi. Dankzij hem hebben we allen door één geest toegang tot de Vader. Dankzij Jezus hebben we allen door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Amen. Wauw. Dank u, Jezus. Je moet u proberen in de schoenen te zetten van iemand die toen leefde. Die dat toen aan het lezen was, die te maken kreeg met racisme, die te maken kreeg met zich minderwaardig voelen, omdat hij geen Jood was. Een Joodse, die werd benoemd als een heidense christen. Dat precies of je geen echte christen waart. Je was zo'n christen, maar je kwam niet van een Joodse familie, dus je bent er zo'n beetje bijgekomen zo. Vijfde wiel aan de wagen. Hè? Moet je daarin inbeelden. Wij vandaag de dag maken ook nog heel veel bevolkingsgroepen racisme mee. Zij kunnen dat misschien beter begrijpen. En wanneer dat ze dan lezen, bent geen vreemdeling of gasten meer. Amen. Dat is hetzelfde hoe God ons bekijkt. We zijn geen vreemdelingen of gasten meer. Maar burgers. Juist zoals de heiligen, zoals we kunnen lezen over al die grote mannen en vrouwen van God. We zijn zoals de heiligen. Amen. Een heilige is geen... En die katholieke definitie van heilig is verkeerd, hè. Dat is verkeerd. Al die sinten die dat ze aanbidden. Dat is verkeerd. De katholieke definitie van heilig is alsof je iets bijzonders moet doen. Alsof je mirakels moet uitvoeren. En dan word je gecategoriseerd als heilig. En dan kunnen ze, dan kan er een beeldje van gemaakt worden. En mensen kunnen hem dan aanroepen of haar aanroepen. Ik ben straks naar mijn grootmoeder geweest op bezoek. En het was even over de katholieke kerk. En ze vinden het erg wat er allemaal gebeurd is met dat misbruik. Maar ze zegt, ik blijf nog wel geloven in God. Maar vooral in Sint-Antonius. Zei ze. Ze gaat het toch niet horen, want ze heeft geen toegang tot internet. Maar ze blijft geloven in Sint-Antonius. Dat is de Sint die als je iets kwijt bent... En je moet, dan moet op hem roepen en dan vinden dat terug. Maar ze gebruikt hem voor alles. En dan naast de tafel, want dat was in een woonzorgcentrum, was er een andere, ook oude dame, en die begon dan ook ineens te zeggen, ah ja, Ik roep ook op de Sint-Antonius. Ik dacht in mijn eigen, ai, ai. Als ik ook iets kwijt ben, dan roep ik ook Sint-Antonius aan. En dan mijn grootvader. Ja, ik geloof eigenlijk alleen maar in ons lieve vrouwke. Daar geloof ik in. En dit is dus het product van katholieke godsdienst. Wat heeft dit nog te maken met de Bijbel? Hè? Wat heeft dit nog te maken met het christendom? Dit is een verbastering van het christendom. Dit is een verafgoding. Dit is hekserij. Dit is een mens, een Antonius, die een ooit eens heeft geleefd, weet ik veel wanneer. Die als ze nu op een verhoog zetten, die zogezegd levend is, die uw gebeden aanhoort. Dit is blasfemie, godslasterlijk. U heeft dankzij hem, vers 18, door één geest toegang tot de Vader, niet dankzij de Sint, niet dankzij de heiligen van de katholieke kerk, want we zijn allemaal heilig, volgens de Bijbel. Dat wil zeggen, heilig betekent, ik ben afgescheiden van de wereld en ik behoor nu God toe doorheen het bloed. It's that simple. Je moet geen mirakel uitvoeren om een heilige te zijn. Je moet geen grote man of vrouw of zo zijn, met grote daden. Je wordt heilig doorheen de Heilige Geest. En daar hebben we dankzij Jezus allemaal toegang door. Dus al die beeldjes die de katholieke mensen in hun huis hebben en die daar in die kerken staan en al die schilderijen van Sint dit en Maria daar, is allemaal geïnspireerd door de vijand om ons af te leiden van de ene die onze gebeden beantwoordt, doorheen Jezus. Want ik zei het dan aan de tafel, ik zeg ja, maar Bompa, je kunt toch beter tot de grote man gaan? Hè? Waarom zou je tot Maria gaan? Je kunt toch even goed direct tot God spreken? En dan moest hij daar eens zo mee lachen. Hij zei, ja, dat is eigenlijk wel waar. En dan mijn grootmoeder zegt dan, ja, maar dat doe ik ook. Ik bid eerst tot ons Jezus, ons Jezuske, en dan tot onze lieve vrouwke, en dan tot de Sint-Antonius. Maar meestal vraag ik het meeste aan de Sint-Antonius. Ja, maar ik heb dat al jaren geprobeerd, dus ik zeg op een gegeven moment moet ik gewoon, ja oké, okay, ik kan het laten. Want ik heb dat al veel keer gezegd. Maar je kan niet tot Jezus bidden, plus Maria, plus Antonius, plus Lambertus, weet ik veel welke sinten dat er nog allemaal zijn. Het is geen Jezus plus, 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 hè. Het is Jezus. Bam, that's it. Hij duldt geen andere goden in zijn aanwezigheid. Hij is een jaloerse God. Vergeet niet het tweede gebod. Amen, van de 10 geboden. Maak geen beelderen. Van dingen in de hemel, op aarde of onder de aarde. En buig u er niet toe, want ik, de Heere God, ben een jaloerse God. Dat is het tweede gebod. Exodus hoofdstuk 20. Hebben de katholieke kerk er wel heel toevallig weggelaten, dat tweede gebod. Dan hebben ze er gewoon uitgedaan. Dat tweede gebod van maak geen beelden. Oh ja. Anders zou hun businessmodel helemaal ineenstorten. Maar wees dus voorzichtig. Er is maar één iemand die verzoening maakt dat we in de troonruimte van onze Vader kunnen komen en onze smeekbedes en onze prijs en onze lof en onze verzoeken kunnen we aan hem bekendbaar maken. Waarom moet dat aan de Sint zijn? Waarom moet dat aan Maria zijn? Die zijn daar niet. in de troonruimte van God. Alleen Jezus heeft het mogelijk gemaakt dat we daar kunnen zijn. Dat staat zo duidelijk in de Bijbel. Amen. En dat is zo duidelijk hier in heel dit hoofdstuk. Dankzij hem, vers 18, hebben we allen door één geest toegang tot de Vader. Inderdaad, moeder, liggen allemaal in hun graf te wachten op de opstanding. We zijn huisgenoten van God. De kerk is gebouwd op het fundament van apostelen en profeten met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Hoeksteen, het belangrijkste steen van het gebouw. Vanuit hem groeit het hele gebouw steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. In wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Denk naar Bastijn. Dus, Paulus eindigt met de gedachte van de tempel en die arme heidense christen van die tijd. Die hadden geen toegang tot de letterlijke tempel die in Jeruzalem stond. En die werden misschien een beetje uitgemaakt, die voelden zich misschien minder waardig, omdat de Joodse christenen of de Joden hun zo deden laten voelen, alsof zij geen toegang hadden tot deze plaats, omdat ze niet Joods waren, ze wouden zich niet besnijden, ze wouden zich niet onderwerpen aan de wet van Mozes. En Paulus zegt, mannen, maakt allemaal niet uit, die een tempel. Dat stenen gebouw, dat daar staat in Jeruzalem, dat maakt niks uit. Want vanuit Jezus groeit er een gebouw, steen voor steen. En dat gebouw en die stenen, dat zijn wij, de gelovigen. En dat is nu de tempel die gewijd is aan de Heer. Snap je? De Joden vandaag komen nog elke dag naar die stenen tempel. En die duwen van die papiertjes daar tussen die grote stenen. Heb je dat al eens gezien? Er is geen tempel in Jeruzalem. Ze gaan naar de overschot van de tempel. Ze gaan nog altijd naar Jeruzalem. Maar ze gaan daar naar. Er blijft daar nog één klein, een grote muur over. Van wat vroeger het tempelcomplex was. Want de tempel is vernietigd in 70 na Christus. Maar nu blijft daar nog in een grote muur. En de Joden die gaan er nog naartoe, want dat is natuurlijk hun heilige plaats. En ze steken daar allemaal van die papiertjes in. Tussen die stenen. En die beginnen dan te bidden. En ze hopen dat God hun gebeden gaat horen. Dat God hun prijs ziet. Klaagmuur, inderdaad. Vol met klagen. Spijtig genoeg hebben ze Jesaja 57 niet gelezen. Hè? Jesaja 57. Hè? Want de Joden zijn aan het klagen aan de klaagmuur vandaag in Jeruzalem. Jesaja heeft gezegd, vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij, zegt de Heer, ik zal genezing brengen. Misschien steken ze zelfs die vers in die muur. Zo van, Jehovah, Yahweh, je hebt gezegd dat je genezing gaat brengen. Je hebt gezegd dat je vrede gaat brengen. Breng vrede, breng vrede, breng overwinning. Wel, Jezus is gekomen en heeft gezegd, hey, hier is de prins der vrede. Ik ga jullie genezen. Amen. Maar zij die hem verwerpt, zal niet die vrede ontvangen. Inderdaad, moeder, er is altijd oorlog. Ze bidden voor vrede, maar er is altijd oorlog. En er gaat geen vrede komen totdat ze de vredevorst gaan aannemen. Totdat ze gaan beseffen dat die een tempel met stenen vervangen is door de kerk. De levende tempel. In wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Zij denken maar dat de geest van God ergens in een stenen tempel gaat komen. Zoals in het Oude Testament, maar dat is allemaal buiten werking gesteld. God werkt nu doorheen de gelovigen. Amen. Tot hier. Zijn er nog vragen? Dat is waar, Cornelia. Geen vragen meer, heren. Dank u, Heer, voor uw woord. Dat we vrede mogen brengen, Heer, aan anderen die in onvrede lijden, Heer. Dat we uw woord mogen verkondigen, Heer Jezus, met autoriteit die u ons heeft gegeven. Mensen mogen zien, Heer, dat ze niet hoeven te bidden tot een Sint of een Maria of een Boeddha of een Mohammed, maar dat er maar één God is. Maar één God in de hemel. Amen. En dankzij Jezus Christus zijn wij kinderen van deze God. Dank u, Vader, voor uw geschenk en uw genade en uw barmhartigheid. We danken u in Jezus' naam. Amen. God zegen.